Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Goedemiddag luisteraars. Fijn dat u weer op Radio Signaal heeft afgestemd. Vandaag weer een boeiend programma. En dit keer heuse live muziek met mondharmonica door leraar Eugen Vriend. U zult hem diverse keren horen spelen in de uitzending. Met hem doen we ook het eerste interview. Het tweede interview is met Sylvia Favorij, bezoekster en host van het Psychiatriecafé. Daarna een column van Glenda Westzijn getiteld Boos. Het derde interview is met Eelco Miedema van de Dierenambulance. Een uitgebreid en gevarieerd programma dus. Maar nu eerst wat live muziek op de mondharmonica door Eugène Vriend. Dank je, Eugène. Dan ga ik nu over naar een interview met Eugène. Eugène, herinner je de eerste keer dat je op een mondharmonica blies? Hoe was dat?
Oh, dat was heel jong. Dat is, ik denk dat ik een jaar of 13 was, 12. Dat ik stiekem de mondharmonica uit het ladenkastje van mijn vader pikte. Om stiekem te spelen, want hij speelde vroeger. En toen heb ik eerst een kreentje in de handen gehad. Later heb ik er zelf eentje gekocht.
Oh, dat is mooi. En waarom zou je mondharmonica moeten spelen?
Nou, mondharmonica, vroeger was die mondharmonica volksinstrument nummer 1. Iedereen kon er wel een liedje op. Maar dat je zoals mondharmonica scholen, je had clubs. Maar toen had je wel ook geen geluidsdragers. We hadden geen pick-ups en radio's. Muziek werd thuis gemaakt. Toen kwamen uiteindelijk de geluidsdragers, de Beatles en zo. Toen belanden de mondharmonica in een keukenlaadje. En toen kwamen de bluesharpjes met de Stones en de Beatles. En toen is het een beetje vergetelheid gebracht. Dus wat we nu doen is proberen het zijn oude elan terug te geven in onze cultuur. En daar hebben we nu een heel project voor gestart om het weer zijn oude plaats in de volkscultuur terug te geven.
Ja, daar komen we later op terug. En ik begreep dat het instrument veel gebruikt wordt bij ademtherapie. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, die mondharmonica die wordt heel veel gebruikt door ademtherapie, omdat het enigste blaasinstrument is waar je ook inademt. En met de mondharmonica, vele mensen ademen heel vaak tot boven in de borst. En dat geldt vaak voor iedereen. Je hebt allemaal ademtherapie, yoga en wat dat. Die leer je door te ademen. Maar met mondharmonica is het zo, als je doorademt, worden de klanken mooier, ontspannender. En je leert op een hele fijne manier naar je eigen adem, je eigen klanken te luisteren. Hoe ontspannender en dieper je ademt, hoe mooier klanken worden. En dat gaat gepaard natuurlijk met een hoop lol. Want als je dan ook een paar liedjes kan spelen, dan heb je eigenlijk van een noot een deugd gemaakt. En dan voor mensen die met COPD of astma of ademhalingsproblemen of angst hebben, is dit gewoon een... Daardoor heb het longpunt dit ook als therapie aanbevolen. En dat is nu ook mogelijk.
Dankjewel. En bestaan er ook verschillende soorten mondharmonica's?
Ja, vroeger speelden ze heel veel op de tremolo's. Dat zijn van die mondharmonica's, die hebben een balletje tussendoor. Ik heb er eentje in mijn hand, die is van mijn vader. Die klinkt zo. Dat is een beetje een kermisgeluid. En je hebt de mondharmonica waar Toets Tielemans op speelt. En met zo'n schuif, dat is een chromatische. En waar ik les op geef, zijn de zogenaamde bluesharpjes. Dat is hetzelfde instrumentje waar ze in de pop en de blues op spelen. Zoals Neil Young, de Rolling Stones, Beatles en Bob Dylan. Die spelen allemaal op zo'n klein bluesharpje. Maar die mondharmonica die wordt heel erg geassocieerd met pop en blues. Maar eigenlijk het is een kleine trekzak die ze voor de blues zijn gaan gebruiken. Dus je kunt daar geweldig dat geluid van die accordeon op spelen. Wat ik net gespeeld, Amsterdamse Grachten. Nou, dat is een klein accordeon. Een mondharmonica is een klein accordeon. En dan kan je er ook dat geluid ermee maken.
Oké. En op de website, die moet je even noemen.
Ja.
En op welke bijzondere speeltechniek wordt er daarover gesproken?
Nou ja, wat ik net zeg. De site is www.mondhoornlijkalis.nl. Daar kunnen mensen informatie vragen of mail sturen. Die speeltechniek is wat ik net gedaan heb. Hè. Kijk, die mondharmonica die wordt geassocieerd met blues. Maar eigenlijk is het is een klein accordeon. Maar een accordeon die heeft knoppen. En een mondharmonica niet. Toch kan je hetzelfde geluid ermee maken. Dus als, kijk, laat even blues. Of heb je echt dat accordeon geluid? En met je tong en techniekjes kun je. Dan krijg je dat geluid. Nou, daar geef ik les in. En die techniek staat nergens beschreven. Daar geven we les in. Daarom is het zo leuk om het ook weer onder de aandacht van de mensen te brengen.
Ja, ik begreep dat twee scholen in Heilo al mondharmonica lessen hebben. Wat zijn de plannen om dat in heel Nederland mogelijk te maken?
Ja, we hebben dus een plan gevat omdat onze muziekcultuur op de scholen loopt achter. Hè. Er zijn heel veel inspanningen gedaan om kinderen muziek te leren. We hebben een plan gehad, nou leer die kinderen mondharmonica spelen. En dat hebben we dus bedacht. We hebben een plan bedacht om het voor elk kind in Nederland op scholen mogelijk te maken om mondharmonica les te krijgen. En we zijn ook begonnen met twee scholen in Hallo, op de Willebrods en de Paulusschool. Daar hebben ongeveer al die kinderen hebben gratis mondharmonica via particuliere sponsoring gekregen. En die zijn nu 2 jaar bezig en dat gaat fantastisch. En als dat in klein kan het ook in groot. Dus de oproep, en dat is ook wat we willen, dat voor elke school in Nederland mogelijk te maken. En dat is een traject dat we uitgestapt. Daar hebben we een stichting opgericht. Mondharmonica lessen in de klas.nl. Daar moet nog een site komen. Maar het doel is binnen een paar jaar dit voor heel Nederland mogelijk te maken. Dat elk kind een eigen instrumentje, wordt muziek weer thuis gemaakt. En het is goed, net zoals voor de ademhaling. Het is goed voor de muziekbeleving, voor het brein. En elk kind een instrument. Dat is ook wat Joop van Emmen graag wil. Natuurlijk uiteindelijk iedereen een kind en zijn eigen instrumentje.
Wil je nog een oproep plaatsen voor eventuele sponsoren? Want die luisteren natuurlijk
nou,
ook.
Nou, wat we doen, we hebben dit plan opgevat. En we zijn met een klein team. We willen het natuurlijk groot uitpakken. En we hebben een stichting. En daar hebben we graag mensen aan boord die dus ons willen helpen met sponsoring, met geld, met subsidies. Want hoe meer scholen, want we hebben in Heilo willen voor elke school gratis mondharmonica's regelen. Dat is natuurlijk voor heel Nederland natuurlijk niet mogelijk. Maar om het plan uit te draaien, we zijn een klein team. We gaan nu net een beetje de media in en de aandacht vragen voor het project. Dus sponsoren en mensen die dat ons een warm hart toedragen, die dat leuk vinden en ons een warm hart. Ja, reageer alsjeblieft op mondharmonicalessen.nl. Laat je ideeën vallen en spring aan boord. Want dan hebben we binnen 3 jaar Nederland een stuk vrolijker gemaakt.
Ja, wat is de leeftijd van je leerlingen?
De jongste leerling was 4 en tot nu toe mijn oudste leerling 94. Ik zeg wel eens tegen mensen van je laatste adem kan nog door een mondharmonica.
Ik begreep dat er ook een docent van het conservatorium een leerling van je was.
Hoe leuk is dat nou niet geweest de laatste tijd? Want je bent heel autodidact bezig en de komende je hebt een stichting. En inderdaad, de directeur Teunis Zwart van het Conservatorium Amsterdam, die ook de leiding heeft en zelf les geeft, is op mij op les en geweldig. Hij vindt het fantastisch. En ik zou je zeggen, hij ging ook met vader Jacob naar huis, moet ik zeggen. Dat was de lol. Maar die is ook helemaal om, ook over de mogelijkheden van het instrumentje. Want je kunt er ook gewoon klassiek, blues, alles op spelen. En die heeft nu les, dus dat wordt vervolgd. En wie weet is het mogelijk dat we binnenkort een conservatorium les gaan geven. Dat is natuurlijk ook weer een oproepje. Gezegd hebben dat de mondharmonica een volwassen, serieus instrument is. Beetje onderbelicht, met een beetje aandacht. En dan hebben we onze Nederlandse cultuur uit de prozak vandaan, uit de corona vandaan. Lekker vrolijk.
Oké. Zou je nog iets kleins voor ons willen spelen?
Nou, laat ik woord bij daad doen. Ik heb een demo-mondharmonica. Je kunt er ook geweldig blues en volksmuziek, maar je kunt er ook klassiek op spelen. Ik maak er een hobby van om de 4-jarigen van Vivaldi uit de mondharmonica te halen. Ik doe een klein stukje. Het is een vrije improvisatie. En dan weten mensen wat je met de mondharmonica kan doen. Dan komt ie.
Mooi. Wat brengt het de kinderen om samen te spelen?
Pardon?
Hoe komt het dat kinderen samen willen spelen?
Ik was afgelopen vrijdag op de Willy Brodderschool. En de onderwijzer die heeft bij mij mondharmonicales gehad. Ik was op visite. En dat is geweldig. Kinderen die samen muziek maken, instrumentje. Voor die kinderen die gaan op YouTube kijken. Die komen terug met liedjes. Die heeft dat liedje gedaan. Die kan dat. Het wordt straks Sinterklaas. En dan gaan ze de Sinterklaasliedjes en de kerstliedjes doen. En dat is zo ontzettend leuk om te zien. Dat kinderen hun eigen instrument hebben. Dat ze zelf dit kunnen. Wat ik kan. Wat ik net heb laten horen. Is voor kinderen ook mogelijk. Hè? We hebben een lesboekje gemaakt. Dat begint met vader Jacob. Maar het eindigt met de negende van Beethoven. Nou, dat is geweldig. En kinderen die pikken dat in één keer op. En dan... Hè, onze muziekcultuur die wordt heel erg geassocieerd met voorwaarden dat je eerst noten moet leren. Maar voor die mondharmonica heb je dat niet nodig. Want als je een liedje in je hoofd hebt, kun je het vaak ook op een mondharmonica. Je stem is ook een apparaat. Dus als je een kindje gewoon die papiertjes schrijft, je hoort en dan spelen ze dat. En dan leren ze dat. En dan leren ze een instrument beheersen. Dan is een mondharmonica een apparaat, een gitaar is een apparaat, een piano is een apparaat. En dan krijg je dat een stukje bewustzijn in het kopje van die kinderen. Leren verbindingen worden gemaakt in de hersentjes. Die leren zich uit op met muziek. En dan wordt gewoon en dan bouw je van onderaf een stukje muziekcultuur erbij. Op een hele leuke manier. Nou, dat is dat wat we doen. En ik denk dat iedereen dat eigenlijk wel willen nemen.
Nou, dat is heel duidelijk. Ik hoor je straks nog even terug. Ik wilde overgaan naar het tweede interview. En dat is met Sylvia Favorij. Favorie. En ik wilde vragen, wat is een psychiatriecafé? Want daar weet je alles van.
Wat is een psychiatriecafé? Nou, het is een hele mooie... zeg maar een mooi café online... waar mensen een mail kan krijgen van Roots, de regenbooggroep, Skip. En wij noemen het onderling allemaal mensen met een eigen dingetje... En die komen allemaal gezellig bij elkaar online. Het was ook in het begin, voor de corona, was het ook gewoon live. Maar het is nu online. En dan komen ze allemaal bij elkaar via de Zoom. En dan met een mooi onderwerp en gastspreker. En dan is het gewoon gezellig met elkaar kletsen.
En ik heb begrepen dat je iedere week gaat. Wat trek je zo?
Ik ben host bij Psychiatrie Café. En het begon voor mij en de moderator Oscar als stage voor onze ervaringsdeskundigheid. En we zijn gewoon gebleven, want we werden gevraagd voor de kerstvakantie. En er was eigenlijk niemand om het verder te doen. En dat wilden Oscar en ik graag. En ja, we zijn gewoon gebleven als moderator en host.
Fantastisch. En kun je vertellen waar de laatste cafés over gingen? De onderwerpen?
De laatste cafés gingen bijvoorbeeld over neurodiversiteit. Dat houdt in dan diversiteit in breinen. Zoals bijvoorbeeld ADHD, ADD, autisme spectrum. ARFID bijvoorbeeld. Dat is een eetstoornis. Net zoals bijvoorbeeld anorexia en bulimia. Maar dit is eigenlijk een hele nieuwe, zeg maar, eetstoornis... waar heel veel mensen niets van weten. Want dit gaat over... textuur, kleur en vorm bijvoorbeeld. Dus het kan een hele erge impact hebben op vooral kinderen... maar ook jongvolwassenen en volwassenen.
Ja.
Hoording hebben we ook gehad, dat is verzameldwang. En daar weten ook heel veel mensen nog niet veel van. En twee van onze cafébezoekers die hebben zeg maar deze... stoornis ook. En ja, dat was een hele mooie bijeenkomst was dat. Omdat de gastspreker die kwam, die heeft ook al heel veel dingen verteld.
Okay.
Waar ze heel veel nog niet van wisten. Dus het was een heel mooie avond.
Okay. Welk psychiatrie café is het meest bijgebleven?
Nou, ik zou je eerlijk zeggen, Corrie, heel veel.
Mm-hmm.
Want ik vind het allemaal mooie onderwerpen. Vooral als je dit, als ik als host doe, dan moest je sowieso gaan inlezen in de onderwerpen. Dus je leert zelf ook heel veel. Dus eigenlijk vind ik het allemaal hele mooie onderwerpen.
En hoe verliep het psychische tv in de coronatijd?
Hoe dat verliep? Nou, eigenlijk gewoon hetzelfde. Want het is online, Corrie.
Nou, prima.
Dus iedereen kon gewoon komen. Dus dat is fijn in de corona.
Hoe
dus
is de sfeer?
Ja, top.
Oké. En jullie hebben ook een jaarlijks feestje. Hoe is dat?
Jaarlijkse feestje weet ik nog niet veel van, Corrie. Want denk ik dat het live was, de feestjes?
Ja, die gaan natuurlijk nu niet door. Nee. Dat is waar. En wat is de kwaliteit van de informatie?
Van de gastsprekers?
Ja?
Ja, heel goed. Het zijn natuurlijk allemaal mensen die... voor wat ik dan gevraagd heb als host... meestal gewoon de eigenaren of de eigenaresses van het bedrijf... waar ze vanuit komen. En ja, dus het is gewoon heel hoog het niveau.
Ja, en als er een onderwerp geweest is, verdiep je er dan nog wel eens in?
Nou, ik verdiep me al bij het begin al gewoon er heel erg in. Want ik ga me inlezen en ik ga de vragen opstellen. Dus ik ben daar sowieso gewoon... Ja, ik kan er zo een dag mee bezig zijn.
Ja, ontstaan er ook wel eens vriendschappen onderling?
In het café?
Ja.
Ja, zeker.
Oh, leuk.
Ik heb heel veel mensen op de app en... Ja, waar wij het sowieso al over hadden. Ik zie jou nu voor het eerst gewoon live. Want eigenlijk al de mensen heb ik nog nooit live gezien. Behalve Horska de moderator, die wel. Maar de rest niet. Jij bent de eerste.
Oké. Okay. Wat een eer. En als hoe kun je je aanmelden voor het Psychiatrie Café?
Je kan je aanmelden via Roots.
Ja.
Dat is secretariaat Roots. En dat kan je gewoon online kan je dat zien. Je gaat gewoon naar Roots toe en... Ja, dan kan je gewoon aanmelden.
Oké, okay, wil je nog iets anders kwijt?
Nou, ik heb zoiets van... Ik vind het geweldig als er meerdere mensen komen naar het Psychiatriecafé. Je kan het ook zien via Facebook. Maar zeker via de regenbooggroep Roots en Skip. En het staat ook bij Herstel Werkt. Je kan je gewoon via hun kan je, je mail doorgeven, zodat je gewoon elke week een mailtje van hun krijgt dat je op de lijst staat. En dan krijg je een Zoom-link en je kan gewoon meedoen.
Nou, dat is heel duidelijk. Ik wil je heel hartelijk bedanken.
Heb je nog een vraag? Ja, ik heb nog een vraag. Je zei ik ben een bezoeker, maar ik ben ook een host.
Ja.
En moderator.
Nee, dat ben ik niet.
Nee, oké. Okay. Maar Oscar wat doet een host?
Die doet eigenlijk het... Dat gesprek leiden. Dus ik als host doe eigenlijk de gastspreker uitnodigen. Ik zoek het onderwerp uit. En nu is het ook dat mensen, de bezoekers, gewoon ook onderwerpen mogen doorgeven. En dan ga ik er gewoon mee aan de gang. En ook dat ik het de aankondiging, die maak ik ook voor de mails die alle mensen krijgen. En die stuur ik dan door naar secretariaat van Roots. En dan gaat hij door met de mail naar alle mensen die, waarvan ze het mailadres hebben. En ja, ik ga de gastspreker uitnodigen in gesprek met ze. En de vragen. En dan gaan we aan de gang.
Ja. En die Oscar, die moderator, wat is zijn taak?
Gewoon op de Zoom houdt het in dat... eigenlijk het gewoon... Het wordt begeleid door hem... Dus hij houdt alles in de gaten qua chat en mensen die er binnenkomen in de Zoom. En zodat ik een beetje eigenlijk kan concentreren op de gastspreker. Er komen natuurlijk ook heel veel vragen in de chat. Of als mensen bij de Zoom zie je ook een handje zo opsteken. Dus hij bekijkt dat ook allemaal zeg maar samen met mij.
Ja, en die Zoom is zeg maar interactief?
Ja, is gewoon interactief is dat. Ja.
Met hoeveel mensen kun je daar dan maximaal aan meedoen?
Dat ligt er een beetje aan. Ik heb niet echt een kan je geen antwoord op geven hoeveel dat er zijn. Wij hebben gemiddeld, zeg maar, de vaste bezoekers. Dat zijn er een stuk of 15. Dat zijn echt vaste cafébezoekers. En dan alle mensen die erbij komen.
Ja.
En dat kan over de 20 zijn. Dat kan ook, tot 30 zijn en zo.
Ja.
Dus dat is heel mooi.
En de bezoekers die komen, geven die ook wel eens aan van... goh, ik zou wel eens wat meer willen horen over een bepaald onderwerp?
Ja, dat kan. En dat is wat zoals nu met het online... dat Oscar en ik hebben gevraagd of ze wat meer als onderwerpen wisten... waar ze het meer over wilden weten. En ja, dan kunnen ze dat gewoon inbrengen.
Okay.
En dat mailen ze mij dan. En dan ga ik er gewoon mee aan de gang.
En is het, u vraagt en wij draaien, of heb je wel bepaalde criteria waar het aan moet voldoen?
Ja, ik moet wel zeggen, wij hebben wel een groep en het is wel een heel goed niveau, heel hoog niveau. Dus we gaan het niet over bijvoorbeeld de aardbeien die in de ijskast liggen of zo. Nee, dit zijn onderwerpen gewoon mooi niveau. Dus gewoon, wat ik al zei, neurodiversiteit, ARFID, hoording. Ik zeg, volgende week hebben we bijvoorbeeld HSP. Dat is hooggevoelige mensen. En ja, gewoon hele mooie onderwerpen.
Ja. En waar haal je je gasten vandaan?
Ik begin sowieso met het onderwerp. En dan ga ik online ga ik kijken. En als mijn gevoel er ook goed bij is. Want ik ga natuurlijk bellen. En ik ga kijken hoe die mensen ook met mij in gesprek gaan. En ja, dat ik me ook fijn voel. Want ik ben wel anderhalf uur in gesprek met de gastspreker. Dus ik vind het ook fijn als ik een goed gevoel erbij heb. Maar ook de groep een goed gevoel erbij heeft. En ja, tot nu toe is dat alleen maar goed gegaan.
Ja, ja.
Dus dan vind ik ze online. Ik ga ze bellen. Ik ga met ze in gesprek. En ik vraag of ze het leuk vinden om een keer gastspreker te zijn bij het psychiatriecafé. En nou ja, tot nu toe heeft eigenlijk iedereen ja gezegd. En als ze nee zeggen, dan kan het zijn dat ze bijvoorbeeld geen tijd hebben. Of dat ze het echt niet willen. Nou, dat is ook prima.
Ja.
Maar tot nu toe is het eigenlijk alleen maar met uitzonderingen gewoon goed gegaan.
En komt er veel respons van degene die inloggen op het café? Dus dat, die zeg maar daarna naar gaan luisteren. Maar is er veel reactie?
Nou, eigenlijk geven ze vaak al reactie. Gewoon zoals gisteravond ook. Of vorige avonden. Gewoon als je stopt met de gastspreker. Nou, dan gaan Oscar en ik gaan ze bedanken. En dan is het al meteen dat mensen al reageren. Hoe mooi ze het vinden. Of interessant. Of interessant onderwerp. Dus je krijgt dan meteen reacties terug. Dat is heel leuk. En ja? Ik heb ook meerdere mensen op mijn app. Dus dan krijg ik ook al gewoon reacties.
En krijg je ook wel eens verhitte discussies?
Kan. Het is meer dat, dat die discussies dan niet plaatsvinden, zeg maar in het café. Maar we hebben een half uurtje naderhand. Dat hebben Oscar en ik er eigenlijk toen bijgebracht. Dat hebben wij praatje pot genoemd. En dan is het, de gastspreker mag blijven. En nou, als ze dat niet willen, ook goed. Maar meestal blijven ze. En dan kunnen we gewoon alle vragen stellen, alle gesprekken, wat we willen. Gewoon lekker kletsen. En ja, dan kan het soms wel eens een beetje verhit
gaan. Ja.
Maar wel met respect, hè, altijd. Geen vooroordelen, geen oordelen. Want we hebben allemaal ons dingetje. Het is een divers publiek. Allemaal, iedereen heeft zijn eigen ding. En gewoon respect voor elkaar.
Ja. En nu die online bijeenkomsten zijn zeg maar uit nood geboren. Door de coronamaatregelen. Maar blijft dit bestaan, denk je?
Nou, daar strijden wij gewoon voor. Kijk, ze zijn nu ook al bezig om skip, regenboog en roods om het weer live te doen.
Ja.
Maar ja, daar is nog eventjes, weet je, daar zijn ze mee bezig. Maar in de tussentijd gaan Oscar en ik gewoon door met het live café. Ja. Met het online café, ja, sorry. Ja. En nou ja, dat gaat hartstikke goed. En ja, wie maakt mensen gewoon super blij? Je maakt ons blij. En ja, het is een geweldige groep.
Ja.
En iedereen waardeert het. Wij waarderen het. En dus waarom zou je het weghalen?
Ja, precies. En ik denk ook van ja, er zijn ook wel mensen die heel lastig naar een locatie kunnen gaan. Dus die hebben dan ook een bijeenkomst, maar dan thuis.
Ja, maar je hoeft er in principe, log je alleen maar in. En je hoeft eigenlijk niks te doen. Dus mensen die bijvoorbeeld een angststoornis hebben of niet kunnen lopen. Of gewoon niet in huis uit willen of durven. Of weet je, zoveel problematiek is er. En dan denk ik van, dit is gewoon zo makkelijk voor heel veel mensen. En als jij jezelf ook bijvoorbeeld niet wil laten zien bij de Zoom, zet je op zwart beeld.
Ja.
Niemand ziet je, maar je kan wel je inbreng geven. En dat is gewoon prachtig.
Ja.
En daar worden wij ook heel blij van. Want ik wil gewoon dat iedereen gehoord wordt. Nog ineens gezien, maar gewoon gehoord.
Ja.
En dat kan gewoon hier in het café.
En door wie worden de cafés, welke vorm dan ook, financieel geondersteund?
Het is natuurlijk eigenlijk een soort van, volgens mij is het, ik heb daar niet echt heel veel dingetje, maar kijk, de gemeente die zit daar natuurlijk ook bij. Maar ja, ik hou me niet echt heel bezig met de subsidies. Dat zijn andere mensen.
Oké, dankjewel.
Dank je Sylvia voor je komst naar de studio. We gaan nu weer even over naar de heuse live muziek. Dus Eugène, ik zou je willen vragen om weer iets voor ons te spelen.
Ja, ik had bedacht mijn gitaar mee te nemen, maar met de regen heb ik hem thuis gelaten. Maar goed, ik heb net een stukje klassiek gespeeld. En ik speel hem natuurlijk op een bluesharp. Ja, hij wordt natuurlijk geassocieerd met blues. Laat ik wat blues doen. Even een klein stukje geschiedenis, hoe wij dat beleven op de les. Blues is geboren rond de jaren 20 in New Orleans bij de katoenplantages. Dat werd toen met de hand geplukt door de bevolkingsgroepen die daar beschikbaar voor waren, vaak de donkere mensen. En die zongen op het veld. En dat mondharmonicaatje was het goedkoopste instrumentje wat ze konden vinden. Dus ze konden er amper op spelen. Maar dan zongen ze over van alles en hun belevingswereld. Maar goed. Zo simpel is blues, dat leer ik leerlingen ook. Je hebt een mondharmonicaatje en je doet. Daar bedenk je dan een tekst bij. Ik had erop improviseren op wat we hier allemaal beleven. Maar zo simpel is blues. Zet er een muziekje achter. En dit is wat ik doe, dus gewoon improviseren. En doe me wat aan me af. Hoe leuk is dat?
Dank je, Eugène. We komen straks bij je terug. Het is nu tijd voor de column door Glenda Westzaan. Getiteld Boos.
Boos. Het is zomer en ik ben boos. Boos, boos, boos ben ik vandaag. Boos, boos was ik gisteren. Boos om het nieuws op tv. Boos om Afghanistan. Boos, boos, boos. Boos om de ogen en gezichten van vrouwen die zwart zijn geverfd op de muren van de straten van Kabul. Boos op de gemeente Amsterdam en de oververhitte woonmarkt. Boos om een gebrek aan politieke wil om goed te besturen. Boos om een wereld die maar niet echt wil deugen. Maar ja. Nu zit ik ineens rustig op een bankje bij de Nieuwerdammerdijk in Amsterdam-Noord, wachtend op een taxi. Vrolijk en gemoedelijk zie ik de mensen in hun lichte zomerkleding op de dijk fietsen. Het is mijn eerste keer op dit dijkje met pittoreske houten huisjes en fleurige plantenbakken. En terwijl een klein bontgekleurd katje de weg oversteekt, kijk ik naar de bladeren die heen en weer waaien in een weelderige hoge boom achter de dijk. De lucht is schitterend blauw en de kleine wolkjes die af en toe langs drijven zijn witter dan ooit. Er komt een gele tractor aanrijden. Langzaam voel ik de boosheid uit mijn hoofd en lijf wegglijden. En volg ik met mijn blik een man die voorbij loopt met een kwispelende golden retriever. Tja, daar zit ik dan aan dit vredige dijkje in Amsterdam-Noord. De taxi zal ook wel verschijnen. Nog 5 minuten... Nog 4 minuten, nog 3 minuten. Ik word inderdaad steeds minder boos, steeds minder. Ja hoor, de taxi komt eraan. Ik denk hem in de verte te zien aankomen. Of toch niet? Het duurt wel erg lang. Ik ga weer zitten. Ik kijk op de klok op mijn mobieltje. Hij is nu toch al 5 minuten te laat. Ik word wrevelig. Die rottaxi, verdomme. Nee, denk ik wijselijk. Dit is niet de moeite waard om boos te worden. Ik ga rechtop staan en kijk naar links. Ik zie een zwarte auto in de verte. Ja, hij komt er eindelijk aan. Nee, weer niet. Het is een personenwagen met een zwaar grommende motor. Maar niet mijn taxi die langs rijdt. Nu word ik toch echt weer boos. Heel boos. Bah.
Glenda, heel erg bedankt voor je column. Nu weer even tijd voor een muziekje. Ik vraag Eugène nog wat te spelen.
Ja, wat zal ik dan doen? Ja, ik, nogmaals, die mondharmonica, als je het beheerst, kan je alles spelen. Laat ik even een kleine medley doen van kleine liedjes. Om een indruk te geven wat we nog mee kunnen. Hè? Dus het wordt straks Sinterklaas, kerst en zo. Kinderliedjes, hè, maar gewoon voor de luisteraars ook. En voor alle onderwijzers die dat misschien leuk vinden straks. Dus ik doe even wat voor de... Thank you.
Jen, heel erg bedankt. Je speelt fantastisch. Maar dat wist ik wel, want je bent mijn leraar. Maar dat verklap ik niet aan de luisteraars. Nee. Oké, dan hebben we nog een derde gast in de studio. En dat is Eelco Miedema van de dierenambulance. Eelco, hoe is de dierenambulance ontstaan?
Hij is ontstaan in 1978. Is opgericht door Henk Peters. Die werkte bij de humane ambulance, de mensenambulance. Mm-hmm. En vond dat er toch ook wat voor dieren moest gebeuren. En zo is hij eigenlijk begonnen met een busje en dieren op redden, zeg maar.
En wat zijn verschillen tussen toen en nu?
Nou ja, toen wij begonnen in eentje met een paar mensen. En dat is langzaam gegroeid tot wat het nu is. En we zijn nu met ruim 150 vrijwilligers en 13 betaalde medewerkers.
Zo fantastisch. En hoe was het in coronatijd?
Eigenlijk het was natuurlijk even schrikken van wat moeten we doen. En dat moeten mensen, de overheid zei, mensen moeten thuis gaan werken. Maar ja, een ambulance dienst thuis werken, dat gaat natuurlijk niet. Dus we hebben heel snel wat maatregelen bedacht. Dat mensen toch veilig aan het werk konden. Maar dat we toch ook het werk konden blijven doen. Dus
hoe zien die maatregelen eruit?
Nou, we hebben bijvoorbeeld, nou, je net hier ook ziet, een scherm. We hebben scherm in de ambulance geplaatst. Ja, tussen de bijrijder en de chauffeur. We hebben op kantoor ruimtes in stukken verdeeld. Op de meldkamer. Mooi. Alle telefoontjes binnenkomen hebben dus ook een scheiding aangebracht. En een aantal mensen hebben wel vanuit huis dingen gedaan.
Dus. Oh, dat is heel mooi. Ja. En welke meldingen komen bij de dierenambulance zomaar binnen?
Ja, dat is heel breed. Maar het gaat vaak om dieren in nood. Dus een gewond dier, en dat kan een huisdier zijn, maar ook een dier wat in het wild leeft. Dus een duif, een meeuw, een zwaan, een eend. En waar iets mee is. En mensen bellen dan denken ze, nou, er is iets aan de hand. En dan bellen ze ons en dan kunnen wij adviseren van, nou, dit is normaal wat je nu ziet. Maar we kunnen ook zeggen, nou nee, dit is niet normaal. En dan sturen wij een ambulance bijvoorbeeld.
Oké. En wat zijn zoal de hoofdbrekens bij de dierenambulance?
De hoofdbrekens? soms te voldoen aan de verwachtingen die mensen hebben. Het is een vrijwilligersorganisatie. Dus we hebben overdag in de stad 2 of 3 auto's rijden. 's avonds ook en 's nachts maar 1. En mensen denken soms van, ik bel nu en jullie zijn er over 2 minuten. En dat lukt niet altijd natuurlijk. Want als je met weinig middelen de hele stad moet bedienen. Maar we doen ons best. En het gaat over het algemeen vrij goed. Maar het is niet te vergelijken met een mensenambulance. Daar zijn er tientallen van in de stad. En dus dat,
ja.
Maar mensen hebben soms dezelfde verwachting. Dat het net zo snel gaat. En helaas is dat niet zo.
En rukken jullie wel eens voor niets uit?
Ja hoor.
Oh jee.
Ja, letterlijk van de vogel is gevlogen. Hè? Dus iemand belt voor een, een vogel ziet er gewond uit. En nou, dan komen wij en dan is hij al, was hij toch niet zo gewond, is hij gevlogen. Mm-hmm. Daarom vragen we vaak mensen als ze een duif zien, van ze denken dat er iets mis is. Dan vragen we of iets overheen te zetten of in een doosje te doen. Zodat we zeker weten dat hij er ook nog zit op het moment dat wij komen.
Dat is wel zo handig natuurlijk.
Ja, dat is dus door de jaren heen de ervaring die je opdoet.
Zijn er nog verhalen of anekdotes over de dierenambulance te vertellen?
Ja, er zijn er zoveel verhalen. Ik kan niet anekdote over de dierenambulance. Ja, dat vind ik even een lastige. Er zijn zoveel verhalen. Er gebeuren gewoon rare dingen af en toe. Hè. We worden ook gebeld midden in de nacht door mensen die bijvoorbeeld misschien een glaasje te veel op hebben. En dan denken dat ze een of andere enorme monster in hun huis zien. Of zo. Nou ja,
dat komt ook voor.
Dat komt voor, maar meestal is dat dan dus niet zo.
Geeft het werk veel voldoening?
Want we helpen niet alleen de dieren in nood die dat nodig hebben, maar we helpen ook de mensen. Dus de eigenaren van een huisdier, als jouw kat of jouw hond of wat, daar is wat mee. En je wordt daarmee geholpen. Dat is natuurlijk voor jezelf ook fijn. Dus we helpen niet alleen de dieren in nood, maar ook de mensen die van de dieren houden. En dat is, om daar aan mee te mogen werken, is natuurlijk prachtig.
Jullie werken met vrijwilligers.
Ja.
Zijn ze verzekerd?
Ja, uiteraard. Ja, ja. Dus,
hebben jullie ook een vrijwilligersbeleid?
Jazeker, we hebben. Het uitgangspunt is dat al het uitvoerende werk, dus het rijden op de ambulance of het opnemen van de telefoon, eigenlijk door vrijwilligers wordt gedaan. We proberen die zoveel mogelijk bij alles ook te betrekken wat we doen. We zijn altijd bezig om nieuwe mensen binnen te halen en altijd kijken van wat mensen kunnen doen. En het vrijwilligers, type vrijwilliger loopt enorm uiteen. We hebben mensen met een betaalde baan, we hebben mensen die in uitkering zitten. We hebben mensen die nog studeren. We hebben mensen die al met pensioen zijn. We hebben eigenlijk een beetje van alles.
Heel gevarieerd.
En juist die mix, en ook in leeftijd. Hè, tussen de 21 en de 76 op dit moment. De leeftijd van de vrijwilligers, ook die variëteit daarin. En, ja.
Hebben jullie nu op dit moment nog vrijwilligers nodig?
Altijd.
Altijd.
Ja.
En waar kunnen mensen zich aanmelden?
Het beste is om even op onze website te kijken. Dat is dierenambulance-amsterdam.nl. Daar staat alles op wat we doen. Maar daar staat ook op hoe je je kan aanmelden als vrijwilliger. Op dit moment zoeken we vooral mensen voor aan de telefoon. Dus voor de meldkamer, waarmee dus alle meldingen binnenkomen. Maar van waaruit ook de ambulances worden op pad gestuurd. Dus dan wordt er gezegd van nou, daar zit die duif, moet je die in die straat in. Dus dat doe je dus ook. Dus dan, maar daar zoeken we op dit moment het meeste mensen voor.
Dat is heel duidelijk. En hoe lang blijven vrijwilligers bij jullie werken?
Wisselt. We hebben dan de langste is nu iets van 35 jaar in dienst. En we hebben ook mensen die een half jaar blijven. Dat wisselt.
Hebben jullie ook een eigen dierenarts?
Nee, we hebben geen dierenarts. We werken eigenlijk met alle dierenartsen in Amsterdam samen.
Dat is mooi.
Ja. En als er dus iets is, dan... kijk, als het om een huisdier gaat, dan heeft een huisdier een eigenaar. En dan moet de eigenaar in principe zelf regelen dat hij naar de dierenarts kan. En wij kunnen het vervoer regelen. Maar gaat het om een dier zonder eigenaar, bijvoorbeeld of de eigenaar is niet bekend. Het is een hond die is gaan zwerven en is iets meer aan de hand. Dan bellen wij in principe met de dichtstbijzijnde dierenarts.
Oh, prima.
En als die plek heeft, want dat kan natuurlijk niet altijd, dan kunnen we daar terecht.
Oké. Zijn er ook beroepskrachten bij de dierenambulance?
Ja. 13 in totaal.
10? Oh,
13.
Ja. 13.
Ja, maar dat zijn dus vooral de ondersteunende taken. Dus om te zorgen dat die vrijwilligers hun werk kunnen. Dus we hebben iemand die doet de boekhouding. We hebben iemand die zorgt dat de auto's blijven rijden. We hebben iemand die het onderhoud van het pand doet. We hebben iemand die opleidingen verzorgt. Nou, zo al die taken, dat zijn betaalde medewerkers. Maar al het echte werk, zeg maar. Dus het rijden van de ambulance. Het opvangen van de dieren, het aannemen van de telefoon, dat wordt voor ruim 90% door vrijwilligers gedaan.
En wie financiert de dierenambulance?
De Amsterdammers voor een groot deel.
De Amsterdammers, oh wat mooi.
Voor een groot deel, dat is zeker heel mooi. Dus de dierenambulance is ook van de Amsterdammers een beetje. Twee derde van onze inkomsten komt uit donaties van mensen. En wij krijgen ook wel wat van de gemeente Amsterdam. Maar een groot deel ook van de donaties. Mensen die gewoon een paar euro per maand betalen. En daar zijn er heel veel van. Dus bij elkaar kunnen we daar alles van rond
ronddraaien. Zou je nog wat anders kwijt willen? Iets wat ik vergeten ben te vragen?
Nou, je hebt heel veel gevraagd in een hele korte tijd. Wat wij heel belangrijk vinden als dierenambulance Amsterdam is dat het, zeg maar, de hulp aan dieren net zo normaal is als de hulp aan mensen in nood. Dus, dat vind ik ook zelf heel belangrijk. Ik merk ook dat mensen het wel steeds meer ook zo gaan zien. En ons ook goed weten te vinden.
Dat is heel mooi.
Ja.
Oké.
Ik had nog een paar vragen aan je. Ja. Je had het er net over dat je op zoek bent voor mensen aan de telefoon.
Ja.
Wat moet je daarvoor in huis hebben om dat goed te kunnen?
Je moet een beetje geduld hebben. Want je krijgt allerlei telefoontjes. En mensen vaak emotie. Omdat er bijvoorbeeld een dier is gewond. Dus dan zijn mensen in paniek. Of soms zijn mensen ook boos. Omdat we niet snel genoeg komen. Dus daar moet je wel een beetje tegen kunnen. En je moet heel snel kunnen wisselen. Van de ene keer heb je dus gaat de telefoon. Maar dan vervolgens heb je de ambulance roept over de mobiele telefoon. Dan staat er iemand aan de balie met een overleden... konijn of nou, welk dier dan ook. En je moet dus die verschillende dingen snel kunnen doen achter elkaar. Dus het lijkt soms wel van, het is alleen een beetje de telefoon opnemen. Maar dat is het absoluut niet. Je moet eigenlijk heel veel verschillende dingen kunnen. En dat wel naast elkaar kunnen doen. En dan hopelijk niet in paniek raken.
Ja, maar je zegt er staat iemand aan de balie. Waar dat is kan. Die balie dan?
Wij zitten aan het Voorlandpad in Amsterdam. Dat is voorbij het oude Ajaxstadion aan de Middenweg. Vlak voor de S113 afrit naar de Ringweg. Daar zit ons gebouw. Daar staan ook de ambulances. Er zit ook het kantoor. En daar hebben we dus ook een balie waar mensen in principe weten ons te vinden soms. Van dan gaat het soms sneller dan dat ze zelf even met dat dier naar ons gaan. Dan dat wij komen. Omdat wij bijvoorbeeld nog 5 ritten daarvoor hebben. En dan,
ja.
Dus dat gebeurt best vaak. En dan komt hij met een doosje, met een duifje of met een wat dan ook erin.
Nou, wat goed.
Ja, het is heel goed. Ja. Heel fijn dat mensen zo meewerken.
Zeker. En mensen die bijvoorbeeld op zo'n ambulance rijden, mm-hmm. behalve natuurlijk rijvaardigheid, wat hebben die nog meer nodig?
Iedere vrijwilliger bij ons, of je nou achter de telefooncentrale zit of op de ambulance rijdt, heeft een flinke opleiding gehad. Dat doen wij zelf, wij trainen mensen. Krijg je het is wel bijna een half jaar.
Zo.
Dat je wordt opgeleid in dus alles wat te maken heeft met dat je dingen leert herkennen, situaties, maar ook dierziekte, wat kan je doen, dieren-EMBO. Maar ook een beetje van hoe ga je om met mensen op straat, want daar heb je natuurlijk ook mee te maken. En als mensen dat allemaal hebben gevolgd, en iedereen kan het eigenlijk wel. Iedereen wil ik niet zeggen, maar heel veel mensen kunnen dat doen. En je hoeft daar niet speciaal een opleiding voor gehad te hebben of zo. Dat leer je gewoon bij ons. We leiden mensen zelf op, zowel theorie dus, maar ook in de praktijk.
Ja.
Ga je mee met iemand die heel veel ervaring heeft en die laat jou zien hoe je met dingen omgaat. Van dit is een zwaan, pak hem maar op, hoe doe je dat?
Ja.
Dat soort dingen.
Dat leer je allemaal.
Dat leer je allemaal. Daar. Dus je hoeft niet een bepaalde voorkennis te hebben of een opleiding.
Nee.
Mensen hebben ook hele diverse achtergrond bij ons. Dus qua opleiding, dat maakt niet uit eigenlijk.
En hoeveel mensen werken er bij jullie?
Op dit moment rond 150 vrijwilligers.
Zo.
Ja. En dan 13 betaalde.
Zo.
Ja. En dat vrijwilligersaantal mag mij dat betreft nog altijd omhoog. Dus,
ja. Jullie hebben chronisch tekort al.
Nou, we hebben niet chronisch tekort, maar het is gewoon altijd goed om wat ruimer in je jasje zit. Want mensen worden wel ziek of hebben opeens wat anders te doen. In de coronaperiode bijvoorbeeld was er niet veel te doen. Hè? Want zeker in de lockdown, alles was dicht. Dus alle vrijwilligers waren meer beschikbaar dan nu bijvoorbeeld. Hè? Want nu kunnen mensen weer naar de bioscoop of gaan op vakantie of gaan iets anders doen. Dus ze zijn nog steeds vrijwilliger, maar dan doen ze in plaats van misschien één keer in de week of twee keer in de week dienst één keer. Nou, dus dan is het fijn als je weer meer mensen hebt. Dan kan je ook die gaatjes weer invullen.
Ja, ja. En nu zie je vaak op tv zo'n reclame van Dierenlot.
Ja.
Hoe verhouden jullie het?
Ja, Dierenlot is een organisatie die geld ophaalt voor dierenwelzijn. En dieren, en dat besteden ze aan materialen om dieren mee te helpen. Dus bijvoorbeeld ambulances. Wij hebben wel eens iets van Dierenlot. Maar in principe hebben wij onze eigen spullen. Maar er zijn heel veel kleine dierenambulances die dat bijvoorbeeld niet kunnen betalen. En die kunnen dan via Dierenlot. Hebben ze dan wel een ambulance bijvoorbeeld tot de beschikking.
Ja.
Maar ze ondersteunen ook allerlei andere dierenorganisaties. Opvangen en dat soort dingen. En ook soms heel praktisch met voer en met dat soort dingen. Of met een nieuw hok. Dus er zijn contacten met ons. Maar we zijn verder niet. Hoe zeggen dat? Onderdeel van of zo.
Nee.
Dierenambulance Amsterdam is verder helemaal zelfstandig.
Ja. En hoeveel dierenambulances zijn er in Nederland, weet je dat?
Poeh, dat is een goeie. Dat weet ik niet. Een heleboel. Maar het is per gemeente is het anders georganiseerd of geregeld. Dus dat is sommigen zelfstandig, zoals wij. Sommigen zijn onderdeel van de dierenbescherming. Sommigen werken samen met Dierenlot. Of allebei. Dus het is heel wisselend. En je hebt hele kleine. Ja, dan is het gewoon één iemand met een auto bij wijze van spreken. En anderen zijn wat groter zoals wij. Of in Den Haag of andere grote steden. Dus dat is heel wisselend. Maar in ieder deel van Nederland is er wel één. Ergens te vinden. Alleen de ene regio is heel groot, de andere wat kleiner.
En de regio Amsterdam, zijn jullie de enige, zeg maar?
Ja, wij doen echt Amsterdam en dan een beetje eromheen. Bijvoorbeeld Amstelveen alweer, dat valt onder andere dierenambulance. En Purmerend ook. Wij zijn echt Amsterdam met die aantal mensen wat ik net noemde.
Ja, ja.
En daarmee doen we wel rond de 12.000, 13.000 ambulanceritten per jaar.
Jullie?
Ja, in Amsterdam.
Zo.
En we krijgen rond de 45.000 telefoontjes per jaar.
Wow.
Oh, dat is mijn telefoon. Dat is niet de bedoeling. Ik dacht dat ik hem had uitgezet.
Okay, nou, bedankt.
Okay. Ik vraag de muziek eroverheen.
Ha, dat is Smoke on the Water, wat ik hoorde. Dat is een goeie. Ik herkende hem gelijk, ja. Ja. Hoe gaan we dat, hoe sluiten we dit af? Nou, met een beetje in stijl natuurlijk. Ik zeg wel, we hebben een hele vriendelijke lesmethode. Komen de mensen binnen en dan beginnen ze met Vader Jacob. En dan het laatste papiertje is dan de negende van Beethoven. En dan zou je niet verbaasd zijn dat je in de eerste les al de negende van Beethoven kan spelen. Maar dat kan. En op een mondharmonica klinkt dat dan zo, hè?
Ja, dat is wel heel bijzonder, hè? En kun je ook mijn telefoon nadoen en Smoke on the Water spelen?
Ja, dat is het leuk. Kijk. Zoiets. Je vraagt me wel het uiterste, maar ja. Op een mondharmonica die Purple nadoen, maar het kan allemaal wel, hè? Je het kunt er zoveel mee. En misschien kan je het zelf ook op je eigen mondharmonica opkomen, want je zegt het zelf niet, maar je speelt zelf ook mondharmonica.
Ja, ik heb van jou les.
Ja, nou, de volgende keer als jij je eigen uitzending doet, dan ga je zelf ook maar een beetje spelen.
Oh, dat is goed hoor. Volgende keer. Heb je nog een uitsmijter voor ons?
Wat misschien wel leuk is. Ik heb hier een verschillende toonsoorten leggen.
Mm-hmm.
Even kijken, waar heb ik hem nu? Ik heb hier een G. Maar kijken of de luisteraars of jullie het herkennen welke tune dit is. Want ik kom ergens vandaan.
Mm-hmm.
Ik weet niet of ik hem goed doe, maar als ik het goed doe, dan kijken of jullie hem raden.
Ja. Nou, fantastisch.
Wat was het?
Zwiebertje.
Zwiebertje.
Ik wou je die net vragen om dit te spelen.
Ja, oh, kijk, ja, nou, dan zitten we allemaal op één golflengte. Ja. Nou, hoe leuk. Ja. Verbonden zijn we met elkaar.
Heb je ook iets van Ennio Morricone?
Ja, dat is goed dat je dat zegt. Ja, dat is de bekende tune, hè. Dus ja. Kijk, dit is de G. Dan moet ik de D. Ik denk dat je dit bedoelt. En die andere. Als je dat met de plaat meespeelt, dat is geweldig. Een kick om te doen, hè?
Heerlijk.
Ja.
En van het baantje, kan je die?
Nee. Dat moet ik echt een tune hebben. Ik heb baantje, ik ben geen fan van baantje. Ik heb het één keer gezien, de helft. Je moet echt wel de melodie in je hoofd hebben. Dat is ook zo, hè? Elk melodietje wat je eigenlijk in je hoofd hebt of hoort, dat leer je ook spelen. Hè? Kijk, je moet het zo zien. Als baantje zou je wel kunnen fluiten, toch? De melodie. Nou, als je dan dat iedereen kan dat fluiten, of nou, dan is het heel simpel om het mond te maken. Dat lijkt allemaal zo moeilijk, maar is het niet. Het is een kleine setje voor dit. En wat ik doe, kan iedereen. Zo simpel is het.
Ja.
Ja, kijk. Maar even uit het hoofd. Ik hoor het bijna voor de eerste keer.
Ja.
Maar ik hoor het en ik douw automatisch de mondharmonica in die tonen. En dat geldt voor elk liedje. Hè? Dus als je in mijn lessen, zoals Wans Partij in de West, dan hoor je dat. En je pakt de juiste toon en dan speel je het automatisch mee. Dat is in het hele simpele oefenen en ook in de lismetoon. Kinderen doen dat en het is heel fijn om te doen.
Ja.
Het is, nogmaals, die mondharmonica die wordt echt... het is vaak beschouwd als een inferieur instrumentje. Belandt vaak in keukenlaadjes. Maar eigenlijk is het een volwassen instrument waar je veel meer mee kan wat mensen denken. Dat is ook de boodschap. Het wordt heel erg geassocieerd met blues en met wat Baantje of Toet Stielemans doet. Maar eigenlijk is het een trekzak. Het is een klein orkestje waar je klassiek, volksliedjes, alles op kan spelen. En het leukste van alles is, je hebt hem altijd bij je.
Ja.
Hoe leuk is dat, hè? En je doet het zonder noten. Dus in mijn schooltje, in 4, 5 lessen. Het leukste voorbeeld was een schoolmeester bij mij. Die had 40 jaar lang voor de klas kinderen lessen gegeven met noten. En na de derde les zeg ik tegen hem: nu speel je uit je hoofd, daar wordt aan de deur geklopt. Nou, tranen schoten in mijn ogen. Hij zei: dat echt niet. Het gaat gewoon vanzelf. Kinderen die spelen binnen no time, vader Jacob, een kort jakje. Maar als je vader Jacob een kort jakje gespeeld, je ook de 9e van Beethoven spelen. Zo simpel is dat. Dat is ook de boodschap. En dat, kijk, in onze muziekcultuur wordt er altijd voorwaarts gesteld om muziek te mogen maken. Je moet er eerst noten leren. En dan vaak een blokfluit. En dan een gitaar of een ander instrument. En pas later mag je de lol hebben. Onvoldoende wordt uitgelegd dat het notenschrift een hulpmiddel is. En mondharmonica heb je dat gewoon niet nodig. Dus als je een liedje in je hoofd hebt, of je kan het fluiten, kan je het vaak ook op een mondharmonica. Nou, hoe leuk is dat? Heb je geen noten nodig? Als je noten niet nodig hebt, heb je het niet nodig. Maar omdat je een instrument leert beheersen, ga je wel interesse krijgen in noten. En dan wordt noten een hulpmiddel. En dan krijgen kinderen dus interesse in een gitaar of een piano of dat. Ja, en dan lopen de conservatoriums natuurlijk, laten we volgen. Maar dat is eigenlijk wat we doen. En ik dacht dat het gewoon een hele vrolijke noot was.
Ja.
Ik heb in ieder geval mijn hele leven speel ik al. En ik heb daar lol van.
Ja.
Ik deel mijn passie eigenlijk. Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Eigenlijk heb ik geen tijd om te werken, want ik ben mijn hobby bezig.
Nou, je brengt je enthousiasme ook wel over op je leerlingen, hoor. Want ik ben heel enthousiast geworden.
Nou, en zo hoort het ook, hè. Muziek is plezier maken, muziek is leuk maken. En dat heeft zo'n set van, je moet eerst dat, je moet eerst noten en een instrument. En mensen die ik aan de telefoon krijg, die zeggen, smeken me bij. Als ik maar geen noten hoef. Nee, dat hoeft niet.
Nee.
En dan zeggen ze, hij is wel goede muzikant en hij heeft geen noten nodig. Ik speel het zonder. Mijn noot is een hulpmiddel. Als je daar uitstapt, en dit is geen aanval op het huidige muziekcultuur. Dit is een aanvulling tot. Mm-hmm. Leer kinderen mondharmonica spelen en je hebt een goede basis voor de muziek. Nou, dat is wat ik eigenlijk leuk is. Mijn droom is dat het een raarse wordt. Iedereen zijn ding op zak. Kom je op je werk, heb je je mondharmonica bij je? Of je bloedje, kijk dat liedje, heb je dat gehoord en dat? Hoe leuk is dat dan? Een verbindende factor. En hier gaan we het heel Nederland het Wilhelmus spelen of wat dan ook. Wat kan er allemaal uit voortbloeien? En daar zit ik ook een beetje voor vandaag, weet je. Om dat een beetje een cachet te geven.
Nou, je bent een aanwinst voor het programma. Ik denk dat het een beetje tijd gaat worden. Dus ik wil een beetje naar de eindtune... gaan, tenzij iemand nog iets heel belangrijks te zeggen heeft. Dat mag altijd.
Ja. Lijkt me wel een goed idee als mensen die in een fabriek werken beginnen met een mondharmonica sessie van een kwartier.
Ja, nou, niet teambuilding. Wat dacht je van Europees wat dacht je van de Tweede Kamer? Opening of het Europees Parlement, waar we allemaal de 9e van Beethoven gaan spelen. Wat dacht je van een gepensioneerde die thuis zit? Wat dacht je van een militaire op missie die zo'n naast een Uzi een mondharmonica op zak hebben? De doelgroep is gewoon heel groot. Nou, ik ben uitgevlogen.
Ja, ontzettend bedankt hoor.
Applausje die allemaal.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.